Gemeente namens de kerkenraad heb ik de volgende afkondigingen voor u. Vanmorgen wordt het Heilige Avondmaal gevierd. En vanavond is er een tafel van voortzetting voor wie er vanmorgen niet bij kan zijn. En dan staat de dienst verder in het teken van de dankzegging. De collecte aan de avondmaalstafel is voor Padureni. Aanstaande maandag is er weer catechisatie. Donderdagmorgen vrouwengesprekskring. En op vrijdag de JV 16PLUS in Appenbroek. En na afloop van de dienst is er gelegenheid om met elkaar koffie te drinken. Dan mag u de heren dienen met uw gaven door het werk van de kerkvoogdij en de diaconie te steunen met een gift via de bank en in de collectezakken bij de uitgang. De collecte voor de diaconie is bestemd voor het Fonds voor Noodhulp en Rampen. De eerste collectezak is voor de kerkvoogdij, de tweede voor de diaconie en de derde voor de verwarming. Tot zover de afkondigingen, laten we samen de dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, die de hemel en die de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We gaan met elkaar zingen van Psalm 26, het achtste vers. De psalm die de onderbouw van de zondagsschool de afgelopen maand geleerd heeft. Psalm 26, vers 8. Wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel. 26, vers 8. We gaan luisteren naar de samenvatting van de wet en daarna zingen we van Psalm 26 vers 10. Doe mij niet mee vergaan met hen die u weerstaan. 26 vers 10. Nadat we geluisterd hebben naar de hoofdsom van de heilige wet van de Heere. En die leert de Heer Jezus ons als hij zegt: u zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart. En met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. We gaan met elkaar het tweede gedeelte van het formulier om het heilige avondmaal te houden lezen. En bij het gebed wat we in het formulier tegenkomen, zullen we ook onze voorbeden doen. Maar we gaan dus eerst het formulier met elkaar lezen. Het tweede gedeelte daarvan waar het gaat over de overdenking van de bedoeling van het avondmaal. Laten we nu vervolgens ook overdenken met welke bedoeling de Heere voor ons het avondmaal heeft ingesteld. Namelijk dat wij dit doen tot zijn gedachtenis. Wij zullen hem op de volgende wijze gedenken. Wij vertrouwen allereerst in ons hart ten volle dat onze Heere Jezus Christus volgens de belofte die vanaf het begin aan de vaderen in het Oude Testament gedaan zijn, door de Vader in deze wereld is gezonden. Hij heeft ons vlees en bloed aangenomen en de toorn van God, waaronder wij eeuwig hadden moeten wegzinken, vanaf het begin van zijn menswording tot aan het einde van zijn leven op aarde voor ons gedragen. Hij heeft voor ons alle gehoorzaamheid aan Gods wet en de gerechtigheid vervuld. In het bijzonder toen hij onder de last van onze zonde en van Gods toorn in de hof van Gethsemane bloedig zweet heeft uitgeperst. Daar werd hij gebonden, opdat hij ons zou ontbinden. Daarna heeft hij onnoemelijk veel smaad geleden, opdat wij nooit meer te schande zouden worden. Hij is onschuldig ter dood veroordeeld, opdat wij in Gods gericht vrijgesproken zouden worden. Hij heeft zelfs zijn gezegend lichaam aan het kruis laten vastspijkeren, omdat hij de schuldbrief van onze zonde daaraan zou hechten. Zo heeft hij de vervloeking van ons op zich geladen, opdat hij ons met zijn zegen zou vervullen. Hij heeft zich met lichaam en ziel aan het kruishout vernederd, tot in de allerdiepste smaad en angst der hel, toen hij met luide stem riep: mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Opdat wij door God aangenomen en nooit meer door hem verlaten zouden worden. Ten slotte heeft hij met zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige testament, het verbond van genade en verzoening, bevestigd toen hij zei: het is volbracht. Opdat wij nu vast en zeker zouden geloven dat we tot dit genadeverbond behoren, nam de Heer Jezus tijdens zijn laatste avondmaal het brood. Hij dankte, hij brak het en gaf het zijn discipelen en zei: neem, eet, dat is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij na het avondmaal de drinkbeker. Hij dankte, gaf hun die en zei: drink alle daaruit. Deze drinkbeker is het nieuwe testament in mijn bloed, dat voor u en voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Doe dat zo dikwijls als ge die zult drinken tot mijn gedachtenis. Dat betekent, zo dikwijls als u van dit brood eet en uit deze beker drinkt, wordt u door dit betrouwbare teken en onderpand herinnerd aan en verzekerd van mijn hartelijke liefde en trouw voor u. Want ik geef voor u mijn lichaam aan het kruishout over in de dood en vergiet mijn bloed voor u, omdat u anders de eeuwige dood had moeten sterven. Met mijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed voed ik uw hongerige en dorstige zielen tot het eeuwige leven. Even zeker als voor ieders oog dit brood wordt gebroken en deze beker hem wordt aangereikt. En even zeker als u met de mond eet en drinkt tot mijn gedachtenis. Uit deze instelling van het heilige avondmaal door onze Heer Jezus Christus wordt ons duidelijk dat hij ons geloof en vertrouwen richt op zijn volkomen offer, dat eenmaal aan het kruis is geschied. Want dit is het enige fundament voor onze zaligheid. Aan het kruis is hij voor onze hongerige en dorstige zielen tot ware spijs en drank voor het eeuwige leven geworden. Immers, door zijn dood heeft hij de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde, weggenomen en ons de levendmakende geest verworven. Zo heeft hij door die geest, die woont in Christus het hoofd en in ons zijn leden, met hem waarachtige gemeenschap en krijgen wij deel aan zijn weldaden, het eeuwige leven, gerechtigheid en heerlijkheid. Bovendien is het door die geest dat wij als leden van één lichaam met elkaar in ware broederlijke liefde verbonden worden. Zoals de heilige apostel spreekt. Eén brood is het, zo zijn wij velen één lichaam. Omdat wij alle één brood deelachtig zijn. Uit vele graankorrels wordt immers één en hetzelfde meel gemalen en één brood gebakken. En uit vele geperste druiven vloeit één en dezelfde drank, wijn en drank die zich tot één geheel mengt. Zo zullen wij alle die door het waarachtige geloof in Christus ingelijfd zijn, door broederlijke liefde samen één lichaam vormen. Omwille van Christus, onze geliefde zaligmaker, die ons tevoren zo bijzonder heeft liefgehad. Dit zullen we niet alleen met woorden, maar ook met daden aan elkaar bewijzen. Daartoe helpen ons de almachtige en barmhartige God en Vader van onze Heer Jezus Christus door zijn Heilige Geest. Amen. Laten we nu, opdat we dit alles mogen ontvangen, ons voor God verootmoedigen en hem met een waarachtig geloof om zijn genade aanroepen. Laten we samen bidden. Barmhartige God en Vader, wij bidden u dat u in dit avondmaal, waarin wij de heerlijke gedachtenis oefenen van de bittere dood van uw geliefde Zoon Jezus Christus, door uw Heilige Geest zo in onze harten wilt werken, dat wij ons met waarachtig vertrouwen hoe langer hoe meer aan uw Zoon Jezus Christus overgeven. Wij bidden u dit, opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja met hem, waarachtig God en mens, het enige hemelse brood, door de kracht van de Heilige Geest gevoed en verkwikt worden. En wij niet meer in onze zonde leven, maar hij in ons en wij in hem. Wij bidden u dat wij zo volkomen deel mogen hebben aan het nieuwe en eeuwige testament en verbond der genade, dat wij er niet aan twijfelen dat u voor eeuwig onze genadige Vader zult zijn, die ons onze zonden nooit meer toerekent en die voor ons in alles naar lichaam en ziel zult zorgen als uw geliefde kinderen en erfgenamen. Schenk ons ook uw genade, dat wij getroost ons kruis op ons nemen, onszelf verloochenen en onze heiland belijden en in alle droefheid met een opgeheven hoofd onze Heer Jezus Christus uit de hemel verwachten, waar hij onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk zal maken en ons voor eeuwig tot zich zal nemen. Ja, heren, aan al deze dingen, aan al deze helsfeiten, ook de helsfeiten die nog moeten komen, daar herinnert deze maaltijd ons aan. En geef dan dat we, of we nu hier zijn of thuis zijn, onze harten daarop gericht zullen zijn. Ja, Heere, wees in het bijzonder met die mensen thuis die niet meer met ons op kunnen gaan. En voor wie het avondmaal zo'n gemis is. Heere, hoewel er voor hen geen letterlijke brood en letterlijk wijn klaarstaat, bidden we u dat ze het in de geest mogen meebeleven en als het ware met ons aan tafel mogen zijn. Om zo één van hart en ziel als gemeente onze gedachten en onze harten te richten op Jezus Christus. Heere, zegen ook de bediening van uw woord deze morgen. Als het woord nog uitgaat met de nodiging om te komen tot u, Heere Jezus. Omdat bij u de enige veiligheid is. In leven en in sterven. Ja, Heere, werkt u door uw Heilige Geest. Trek ons met de koorden van liefde. Trek ons naar uw tafel. Opdat we bij u, Heere Jezus, alleen onze zaligheid zouden zoeken. Ja, Heere, zo vragen wij van u om een gezegende dienst. Als we uw woord openen. Als we naar de uitleg luisteren. We bidden nu ook voor de kinderen in de kerk. Heere, het is voor hun een lange zit, maar geef dat het niet erg zal zijn voor ze, omdat er vanmorgen veel te zien en ook te horen is. En dat ze, hoe jong ze ook zijn, iets mogen begrijpen van de Heer Jezus, die zijn lichaam gaf voor ons en die zijn bloed gaf voor ons. Dat zij ook in hun jonge jaren al een verlangen mogen hebben om eens daar ook aan uw tafel uw naam te belijden. Dat bidden we van u in de vergeving van al onze zonden. In Jezus' naam. Amen. Wij gaan met elkaar lezen uit de Bijbel. En wij lezen Genesis 7, vers 17 tot en met 24. We zullen dan vanmorgen in de prediking, in de toeleiding naar het avondmaal, vooral stilstaan bij vers 23b. Noach alleen bleef over en wat met hem in de ark was. Maar we lezen dus vanaf vers 17 van Genesis 7 tot en met 24. En die vloed was 40 dagen op de aarde en de wateren vermeerderden en hieven en tilden de ark op, zodat zij oprees boven de aarde. En de wateren namen de overhand en vermeerderden zeer op de aarde. En de ark wandelde op de wateren. En de wateren namen gans zeer de overhand op de aarde, zodat alle hoge bergen die onder de ganse hemel zijn bedekt werden. 15 el omhoog namen de wateren de overhand en de bergen werden bedekt. En alle vlees dat zich op de aarde bewoog, gaf de geest. Van het gevogelte en van het vee en van het wild gedierte en van al het kruipend gedierte dat op de aarde kroop. En alle mens. Al wat een adem des geestes des levens in zijn neusgaten had. Van alles wat op het droge was is gestorven. Alzo verdelgde hij al wat bestond dat op de aardbodem was. Van de mens aan tot het vee, tot het kruipend gedierte, tot het gevogelte des hemels. En ze werden verdelgd van de aarde. Maar Noach alleen bleef over. En wat met hem in de ark was. En de wateren hadden de overhand boven de aarde. 150 dagen. Tot zover de schriftlezing. We gaan ons voorbereiden op de prediking met het zingen van Psalm 29. De versen 2, 4 en 5. Psalm 29, vers 2, 4 en 5. De tekst die we overdenken voordat we genodigd worden tot het avondmaal is Genesis 7 vers 1a en 23 vers 23b. Genesis 7 vers 1a zegt: daarna zei de Heere tot Noach: ga gij en uw ganse huis in de ark. En 23b: doch Noach alleen bleef over, en wat met hem in de ark was. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, de afgelopen week had ik een paar keer een gesprekje waarin naar voren kwam: dominee, hoe komt u nou aan die preekstof? Want is het niet heel toevallig dat juist deze week, waarin de watersnoodramp van 53 wordt herdacht, Genesis 7 aan de beurt is? Heeft u dat vooruit gepland of zo? Nou, ik kan vrijmoedig zeggen, nee, dat plan ik helemaal niet. In de zomervakantie vorig jaar had ik al bedacht dat ik het over Noach wilde hebben. En we zijn daar 16 oktober vorig jaar mee begonnen. Het even onderbroken met de advent en kerst. Een paar weken geleden heb ik gewoon de studie weer opgepakt. En tot mijn eigen verbazing kwam ik er ook zelf achter dat dit zo mooi samenvalt. En ik val daar zelf helemaal tussenuit. Waarom zeg ik dit? Om aan te geven: de Heere draagt zorg voor zijn woord. De Heere spreekt werkelijk tot ons. Hij ziet om naar ons als gemeente. En het is voor mij een bemoediging, en het mag voor u ook een bemoediging zijn, dat de preekstof geen resultaat is van nauwkeurig uitgedachte preekplanning, maar van Gods voorzienigheid. Zoals we gezien hebben dat God de natuur regeert, dat zien we om ons heen met regen en droogte, zo regeert Hij ook zijn kerk. En Hij voedt zijn gemeente met zijn woord op zijn tijd. Want Hij weet niet alleen wat we nodig hebben, Hij weet ook wanneer we het nodig hebben. En dat mogen we in de gemeente ook opmerken. En zo mogen we vanmorgen avondmaal vieren. Waarom? Niet omdat dat toevallig zo gepland is, maar omdat de Heere zegt: u heeft dat nodig. Jij hebt dat nodig. Vandaag. Ben je het daarmee eens? Ben je het ermee eens dat je het avondmaal nodig hebt? Ben je er blij mee dat het weer avondmaalzondag is, ook al is het de vorige keer nog maar 2 maanden geleden? Of kan je ook zonder? Is het ook prima om te blijven zitten en van een afstandje toe te kijken? Misschien heb je al heel wat keren een avondmaalbediening meegemaakt, maar kon je er niet toe komen om van je zitplaats op te staan? Om aan te gaan. Want ergens leeft in je hoofd die gedachte: niet aangaan is veiliger. Stel nou dat ik daar niet thuis hoor. Stel dat ik mezelf bedrieg. Stel dat ik mezelf een oordeel eet en drink. Als u met dit soort gedachten hier vanochtend gekomen bent, dan is de preek vanmorgen extra voor u bedoeld. Want voordat we aan het avondmaal gaan, wil ik met u nog 1 keer gaan luisteren naar Genesis 7. Waar we gelezen hebben: doch Noach alleen bleef over, en wat met hem in de ark was. En het thema is vanmorgen een vraag. En die vraag is: ben je veilig? Ben je veilig? Er is in de afgelopen weken veel nagedacht en veel aandacht geweest voor die herdenking van de watersnoodramp van 53. Documentaires waren er op de televisie. Er zijn herdenkingen geweest waar overlevenden aan het woord kwamen. En ook in de krant kon je verhalen lezen van mensen die het allemaal meegemaakt hebben. En jongens en meisjes, afgelopen week, dinsdagavond op de Bijbelcursus, sprak ik iemand die hier in Abbenbroek de watersnoodramp heeft meegemaakt. Die mevrouw die woont haar hele leven al in Abbenbroek en was toen de watersnoodramp er kwam 10, 12 jaar oud. En ze woonde met haar gezin op een boerderij in de polder. En ze vertelde me dat ze zagen dat het water in de sloten steeds hoger werd. En toen het water uit die sloten begon te stromen, toen zeiden haar ouders, we moeten weg. We moeten een veilig heenkomen zoeken. En zo gingen ze als gezin naar familie in Zwarte Waal toe. En ze hadden ook koeien. En ze kenden iemand die daar in de buurt van Zwarte Waal ook een stal had die genoeg plaats had voor hun koeien. En zo gingen ze vanuit Abbebroek met de koeien naar Zwarte Waal. En zijn ze daar veilig gebleven. Ze hebben het overleefd en die koeien ook. En toen ik dat verhaal hoorde dinsdagavond, dat kan je je vast wel voorstellen, toen dacht ik aan de ark van Noach. Want als die mensen niet hun toevlucht hadden genomen bij die familie in Zwarte Waal met hun dieren, dan waren ze waarschijnlijk verdronken. Al die verhalen zijn al 70 jaar geleden, maar als je degene spreekt die het meegemaakt hebben, dan kunnen ze erover vertellen alsof het de dag van gisteren was. Jongeren, heb je er ook wat van gehoord? Misschien is er op school wel aandacht aan besteed. Het zou mooi zijn. Je kan de vraag stellen, wat hebben al die mensen nou gemeenschappelijk? Ik kan je heel wat dingen noemen. Ze zijn allemaal ouder dan 70. Die mensen die het overleefd hebben. Dat is natuurlijk logisch, want het is nu 70 jaar geleden. Ze hebben ook gemeenschappelijk dat ze het allemaal overleefd hebben. Ze zijn niet verdronken. En daar gaat het mij om. Hoe kan dat nou? Waarom zijn ze niet verdronken in dat machtige water dat vanaf de zee zo landinwaarts stroomde? Dat is geen moeilijke vraag. Dat weten de jongens en meisjes ook wel. Hoe kan het dat die mensen die grote overstroming overleefd hebben? Ze namen de waarschuwingen en ze namen de tekenen serieus. En ze zijn op tijd naar een veilige plaats gegaan. En de een is naar de zolder gevlucht en de volgende een hoge plaats op het dorp en weer een ander is gevlucht naar familie. Maar allemaal waren ze soms maar net op tijd op een veilige plaats. Nu naar onze tekst. Die gaat niet over de ramp van 53, maar over de ramp van 56. Het jaar 1656 na de schepping. Het jaar van de zondvloed. Wie waren er toen veilig? Noach. En Sem, en Gam, en Javed, en de vrouw van Noach, en de vrouw van Sem, en de vrouw van Gam, en de vrouw van Javed. 8 mensen hadden het overleefd. En hoe hebben ze het overleefd? Misschien zegt iemand vanmorgen wel, ja dominee, dat is niet moeilijk. Die 8 mensen waren uitverkoren. Die 8 mensen die waren van eeuwigheid af al voorbestemd om veilig te zijn, om gered te worden. Daarom zijn ze met z'n 8 niet verdronken, maar gespaard. Is dat zo? Is dat echt waar? Ja, dat is waar. Nou en of? God heeft een plan met de geschiedenis en in dat plan stond al van eeuwigheid vast dat Noach met zijn gezin gered zou worden van de vloed. En toch vind ik het een vreemd antwoord. Want als het om onze eigen geschiedenis gaat, dan zeggen we die mensen zijn op tijd gevlucht. En dan lezen we de Bijbelse geschiedenis en dan zeg je ja, ze waren uitverkoren. Daarom zijn ze gered. Ik heb een probleem met dat antwoord. Weet u waarom? Het is niet het antwoord wat de Heilige Geest in de tekst geeft. We lezen het niet in Genesis 7, dat God ze had uitverkoren. Wat staat er wel in vers 1? En de Heere zei tot Noach, ga gij en uw ganse huis in de ark. En in vers 5 lees je, en Noach deed naar al wat de Heere hem geboden had. In vers 1 zegt de Heere, ga de ark in Noach. En dan zegt hij er niet bij, want ik heb u uitverkoren te midden van uw tijdgenoten. Nee, er staat, ik heb gezien dat u rechtvaardig bent voor mijn aangezicht. Het staat er in de grondtekst met nadruk. Ik heb jou gezien, Noach, een rechtvaardige. Het is alsof de Heere tegen Noach zegt, Noach, ik heb gezien dat je voor mij wil leven. Noach, ik heb gezien dat het jouw verlangen is om met mij te leven. En om niet bij die goddeloze wereld te horen, maar om mij te dienen. Daarom, Noach, ga de ark in. Noach is iemand die naar de Heere luistert. Hij neemt de waarschuwing serieus. Dat deed hij 120 jaar daarvoor al. Toen ging hij de ark bouwen, op Gods bevel. En nu, zoveel jaren later, opnieuw. Noach heeft 3 zoons gekregen en die zoons die hebben vrouwen gekregen, die zijn getrouwd. En de ark is inmiddels klaar en opnieuw spreekt God tot hem en geeft een hele eenvoudige opdracht. En de Statenvertaling geeft het precies in de juiste volgorde weer. God zegt, ga gij en uw ganse huis in de ark. Heel persoonlijk zei de Heere tegen hem, jij moet gaan, Noach. Jij moet gaan. Want dan alleen ben je veilig. Waarom was Noach veilig toen de vloed kwam? De tekst is glashelder, omdat hij gehoorzaam was aan Gods roepstem. Je moet in de ark gaan, dat is de enige veilige plaats over 7 dagen als het oordeel komt. Gemeente, bent u veilig? Ben jij veilig? Wanneer ben je veilig? Als je naar de Heer Jezus gaat. Als je tot hem de toevlucht neemt. Alleen dan. Als je de toevlucht neemt tot het kruis waar hij geleden heeft voor ons. Waar zijn lichaam verbroken is. Waar zijn bloed gevloeid heeft. Heb je je veiligheid al bij hem gezocht? Bij hem alleen ben je veilig. In de dagen van de ramp van 53 waren er heel veel plaatsen waar je veilig was. Zolang je het maar hoger op zocht of verder landsinwaarts. In de dagen van Noach was er maar 1 plaats waar je veilig bent. De ark. En zo werkt God door de geschiedenis telkens weer heen. Er is maar 1 reddingsmiddel. Er zijn er niet vele, nee, er is er 1. Het Nieuwe Testament leert ons die enige veilige plaats, dat is de Heer Jezus. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door hem. Heb je je veiligheid al bij hem gezocht? U zegt, ja, maar mag dat wel? Moet je niet eerst zeker weten dat je tot hem mag gaan? De gemeente, je wordt net als Noach persoonlijk geroepen. Noach, jij, ga jij in de ark met je gezin. U en jij, ga jij naar het kruis. Zo moet het evangelie gepreekt worden. De Heer Jezus zegt, preek het evangelie aan alle creaturen. Dwing ze om in te gaan. Beweeg ze tot het geloof. Zo sta ik hier. Ga toch tot Christus. Zoek je redding bij hem en wacht niet totdat er een bijzonder teken komt. Of dat je iets bijzonders meemaakt. Of dat je zeker mag weten dat je tot de uitverkorenen behoort. Want weet je wat je dan doet? Dan draai je de volgorde om. Dan draai je de volgorde om. Wat bedoel ik daarmee? Noach kreeg eerst de opdracht om in de ark te gaan. En hij geloofde God op zijn woord. Hij ging, hij gehoorzaamde en vanaf dat moment werd hij bevestigd. Hoe werd hij bevestigd? Door al die dieren die 2 en 2 naar de ark kwamen. Dat waren die zichtbare tekenen en zegelen. Dat Gods woord betrouwbaar is. En die waren een enorme bemoediging voor Noach en zijn gezin. Na al die jaren van bouwen en prediken liet God zien. Het is allemaal waar wat ik je zeg. De bevestiging van het geloof volgt op de gehoorzaamheid. En dat is met het avondmaal niet anders. De Heere roept je heel persoonlijk. Zorg dat je veilig bent. Ga tot Christus. Neem de toevlucht tot hem. Zoek je veiligheid bij hem. Wacht niet tot je bij wijze van spreken de dieren ziet aankomen. Als een teken, oh ja, ja, nou zij komen naar de ark, laat ik ook maar gaan. Nee, dan draai je de volgorde om. De Heer Jezus zegt, doe dat tot mijn gedachtenis. Doe dat. En dan zal je bevestigd worden. Dan zit je daar en dan voel je het brood in je hand. En dan proef je de wijn. En dan voel je de beker die je aangereikt wordt. En dan zie je daarin zijn hartelijke liefde voor jou. Dat is de volgorde. Dat is Gods volgorde. Eerst gehoorzaam zijn aan de roepstem om te komen tot Christus. En dan bevestigd worden van zijn liefde aan de tafel. Ik denk dat er heel wat mensen in Noach's tijd zijn geweest die de volgorde hebben omgedraaid. Ze wachten het eerst maar eens even af. Zij dachten dat het veiliger was om je maar eerst even niet bij Noach aan te sluiten. Want wat zou de rest wel niet denken? Stel je voor, en er zijn ook mensen geweest die dachten, nou Noach met zijn oordeelsprekening, prediking, waar blijft dat water dan? Ik moet het nog maar zien. Waar moet dat allemaal vandaan komen? En duurt het niet een beetje lang inmiddels? Maar het aangrijpende is dat geen van die mensen die het afgewacht hebben, in die laatste week tot bekering kwamen. Ze hebben dezelfde tekenen gezien. Zij zagen ook de dieren komen. Twee aan twee uit alle windstreken, overal vandaan. En ze zagen hoe die dieren elkaar niks aandeden. En ze zagen hoe de wilde dieren Noach en zijn gezin niet verslonden hebben. Ze stonden erbij. En ze keken ernaar. Maar ze kwamen niet. Waarom niet? Omdat Gods weg, Gods volgorde andersom is. En wie Gods volgorde verandert, die loopt een groot risico. Die loopt het risico dat de verharding intreedt. Net zoals in Noach's tijd dat was bij zijn tijdgenoten. Die loopt het risico om straks uiteindelijk buiten te staan. En om straks te horen, ik riep je. Waarom kwam je niet? Hij roept ons heel persoonlijk vanmorgen. Om op zijn woord te vertrouwen. Om niet op je eigen zonde te zien. Om niet op je eigen onwaardigheid te zien. Maar om tot Christus te komen. En tot de maaltijd. Die verwijst naar Gods reddingsmiddel. Het lichaam van Jezus dat voor ons verbroken is. Zijn bloed wat voor ons gevloeid heeft. Genesis 7. Vers 23b zegt alleen, doch Noach alleen bleef over. En wat met hem in de ark was. Alleen bij Jezus ben je veilig. Alleen door te schuilen bij hem worden we gered. Gaat u, ga jij tot Christus. Neem je toevlucht tot hem. Ben jij veilig? Amen. We gaan met het klaarmaken van de tafel zingen van Psalm 25, het zesde vers. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Ja, dat is de vraag van morgen. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Het Allerhoogst en het Eeuwige Goed. Die zal de Heere leiden en die zal de Heere voeden op de weg door het leven. Leren hoe je wandelen moet. En zo staat hier de tafel gereed en klinkt de roepstem. Komt, want alle dingen zijn gereed. Er zijn aan deze zijde nog 4 plekken en hier nog 2 plekken. De wijn zal straks gewoon rondgaan voor diegenen die dat om wat voor reden dan ook liever niet uit de beker drinken. Die kunnen dan met dat ze de wijn aangereikt krijgen maar de volgende doorgeven en dan zelf een klein bekertje pakken. Dat ook zo in orde zal geschieden. Laten we eerst de Heere vragen om zijn zegen. Heere, geef dat wij niet bij het uiterlijke teken van brood en wijn blijven staan. Maar dat wij onze harten opheffen naar de hemel waar Jezus Christus is. Onze voorspraak aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. Laat ons er niet aan twijfelen dat onze zielen door de werking van de Heilige Geest zo waarachtig met zijn lichaam en bloed gevoed en verkwikt worden als wij het heilige brood en de drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Amen. Het brood dat wij breken is de gemeenschap met het lichaam van onze Heer Jezus Christus. Neemt alle daarvan en gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus al zo verbroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De beker der dankzegging, die we dankzeggende zegenen, dat wil zeggen begroeten, is de gemeenschap met het bloed van onze Heer Jezus Christus. Neemt en drinkt allen daaruit. Gedenk en geloof dat het bloed van onze Heer Jezus Christus al zo gevloeid heeft tot een volkomen verzoening van al onze zonden. We lezen aan deze tafel uit Johannes 6, vers 35 tot en met 37. Het Johannes Evangelie, zesde hoofdstuk, vers 35 tot 37. Johannes 6, vers 35. En Jezus zei tot hen: Ik ben het brood des levens. Die tot mij komt, zal geenszins hongeren. En die in mij gelooft, zal nimmer meer dorsten. Maar ik heb u gezegd dat u mij ook gezien hebt. En u gelooft niet. Al wat mij de Vader geeft, zal tot mij komen. En die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Het gaat vanmorgen over de veiligheid die er is bij de Heer Jezus. Veilig ben je als je tot Jezus de toevlucht neemt. Jezus zegt het ook zelf, hè? Ik ben het brood des levens en hij geeft daar een belofte bij. Wie tot mij komt zal geenszins hongeren. Waarom ben je aan tafel gaan zitten? Omdat je in jezelf het leven niet hebt, je zoekt het buiten jezelf in Jezus Christus. Want Hij is het brood des levens. En als je dan zo tot Jezus gaat, kan je dan weggestuurd worden zonder dat je van dat brood des levens gegeten hebt? Nee toch? Wie tot mij komt, zal geenszins hongeren. Dat is de belofte. Dat wat je in jezelf niet hebt, het eeuwige leven, dat zal je krijgen, want hij belooft het, als je tot hem gaat. Hij verzadigt allen die hun leven bij hem zoeken, die hun veiligheid bij hem zoeken. En dan zegt de Heer Jezus in vers 36, ja, er zijn er ook die hem gezien hebben, maar niet in hem geloven. Er zijn er die de tekenen van de Heer Jezus gezien hebben, maar niet geloven. Daar heb je weer die volgorde, dat kom je in het Johannes-evangelie heel vaak tegen. Heel eerst het teken willen zien. Talloze tekenen deed hij, maar geen geloof. Er zijn er die het evangelie horen, maar die de toevlucht niet tot hem nemen. Maar zij die wel geloven, verzekert hij, die komen. Die komen tot hem. Waarom komen ze? Wat zou je antwoord zijn? Waarom ben ik aan tafel gegaan? Omdat ik geroepen ben. Hij was het die mij riep. En toen kon ik niet meer blijven zitten. En zo is het ook. Maar er zit nog iets achter. En dat geheim, dat versta je pas als je hier zit. Was het nou je eigen idee om aan te gaan? Was je zelf zo wijs en zo slim om de toevlucht tot de Heer Jezus te nemen? Nee toch? Dan zeg je inderdaad, het is zoals vers 37 het zegt. Al wat mij de Vader geeft, zal tot mij komen. Dat je hier zit en dat je niet weggestuurd wordt, dat heeft een reden. Je was er van eeuwigheid af al toe voorbestemd. Dat is de volgorde. Je wordt geroepen en je gehoorzaamt. Je gaat omdat je gelooft, het leven vind ik niet buiten mezelf. En op dat moment word je verzekerd van het geheim. De Vader was het die je getrokken heeft. De Vader had je hiertoe voorbestemd. Zo worden we verzekerd aan de tafel. Door brood en door wijn. En wij gaan zingen van Psalm 107, het vijfde vers. Psalm 107, vers 5. Ja, zo mogen we vervuld heen gaan, wetende dat we het brood des levens ontvangen hebben en daarmee verzekerd zijn van het eeuwige leven. Ga dan heen in vrede. Jezus neemt de zondaars aan. Roep dit troostwoord uit naar allen. Ja, dat is de troost, dat het de Heere zelf is die roept. En door die roeping mag je vrijmoedigheid hebben om te komen. Kom dan, want alle dingen zijn gereed. Mooi dat er zo op de uitnodiging in wordt gegaan. Laten we met elkaar de Heere vragen om zijn zegen. Heere, geef dat wij niet bij het uiterlijke teken van brood en wijn blijven staan, maar dat we onze harten opheffen naar de hemel, waar Jezus Christus is, onze voorspraak aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. Laat ons er niet aan twijfelen dat onze zielen door de werking van de Heilige Geest zo waarachtig met zijn lichaam en bloed gevoed en verkwikt worden, als we het heilige brood en de drank tot uw gedachtenis ontvangen. Amen. Het brood dat wij breken is de gemeenschap met het lichaam van onze Heer Jezus Christus. Neemt alle daarvan, gedenk en geloof dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus zo verbroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. We gaan eerst naar de wijn. Even een gedachte erbij houden. De beker der dankzegging die we dankzeggende zegenen is de gemeenschap met het kostbare bloed van onze Heer Jezus Christus. Neem en drink allen daaruit. Gedenk en geloof dat het bloed van onze Heer Jezus Christus zo gevloeid heeft tot een volkomen verzoening van al onze zonden. We lezen Johannes 10, vers 7 tot en met 10. Johannes hoofdstuk 10, vers 7 tot en met 10. Jezus dan zei wederom tot hen, voorwaar zeg ik u, ik ben de deur der schapen. Allen, zovele als er voor mij zijn gekomen, zijn dieven en moordenaars, maar de schapen hebben hen niet gehoord. Ik ben de deur. Indien iemand door mij binnengaat, die zal behouden worden, en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. De dief komt niet dan opdat hij stelen en slachten en verderven. Ik ben gekomen opdat zij het leven hebben en overvloed hebben. De Heer Jezus die spreekt hier in beeldspraak. De beeldschaap van een kudde schapen die 's nachts in de veiligheid van de stal gebracht worden. Die stal is niet veel meer dan een omheining, vaak van steen, met een poort en een deur waardoor ze naar binnen gaan. De Jezus zegt, ik ben die deur. Ik ben degene die aan het einde van de dag de schapen roept en hen in veiligheid brengt. Er zijn heel wat anderen die veiligheid beloven, maar het niet geven. Dat zijn dieven en moordenaars, zegt de Heer Jezus. Die gaan voor hun eigen gewin. Die stelen en die slachten de schapen. Jezus niet, hij gaat niet voor eigen gewin. Hij gaat voor het gewin van zijn kudde. Hij gaat voor de overvloed van zijn kudde. Want hij heeft die kudde gekocht en betaald met zijn eigen bloed. Het is hem erom te doen dat zijn kudde in veiligheid en in overvloed leeft. Opdat zij leven hebben en overvloed. Dat is wat we horen in het evangelie. Dat is de stem van de goede herder. Die zegt, ik ben gekomen voor jou, om jou in de veiligheid te brengen. En om jou in de overvloed straks van het eeuwige leven op de nieuwe aarde te brengen. Ja, en als je die stem gehoord hebt, dan zeg je, ik hoef naar een andere stem toch niet meer te luisteren. Want hij is degene die werkelijk doet wat hij belooft. Wie gekomen is tot hem, wil niet meer bij hem weg. Luister daarom naar de stem van de Heer Jezus. Wees gehoorzaam als Hij tot je spreekt. Dan is je veiligheid altijd gewaarborgd. Wij gaan met elkaar zingen van Psalm 79, het zevende vers. 79, vers 7. Ja, wie zo in veiligheid gebracht is, die mag heen gaan met de lof en de heerlijkheid van Hem in zijn hart. Om Hem te loven en te prijzen voor wat Hij geeft. Ga zo heen in vrede. Heer Jezus is de deur en wie tot Hem komt, komt tot de veiligheid die Hij schenkt. En zo klinkt opnieuw de oproep: kom, want alle dingen zijn gereed. Zijn er nog die de stem wel gehoord hebben, maar niet durfden op te staan? Heb dan vrijmoedigheid, want Hij is het zelf die u roept. Dan zullen we eerst samen bidden. Heere, geef dat wij niet bij het uiterlijke teken van brood en wijn blijven staan. Maar dat we onze harten opheffen naar de hemel, waar Jezus Christus is, onze voorspraak, aan de rechterhand van de hemelse Vader. Laat ons er niet aan twijfelen dat onze zielen door de werking van de Heilige Geest zo waarachtig met zijn lichaam en bloed gevoed en verkwikt worden, als wij ons het heilige brood en drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Amen. Het brood dat wij breken is de gemeenschap met het lichaam van onze Heer Jezus Christus. Neem, eet, gedenk en geloof dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus al zo verbroken is tot een volkomen verzoening voor al onze zonden. De beker der dankzegging, die we dankzeggende zegenen, is de gemeenschap met het kostbaar bloed van onze Heer Jezus Christus. Neem en drink allen daaruit, gedenk en geloof dat het kostbaar bloed van onze Heer Jezus Christus zo gevloeid heeft tot een volkomen verzoening van al onze zonden. We lezen Johannes 10, opnieuw Johannes 10, maar nu vers 27 tot 29. Johannes 10, vers 27 tot 29. Mijn schapen horen mijn stem, en ik ken hen, en zij volgen mij. En ik geef hun het eeuwige leven, en zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid, en niemand zal hen uit mijn hand rukken. Mijn Vader die ze mij gegeven heeft, is meerder dan alle, en niemand kan ze rukken uit de hand van mijn Vader. Johannes 10 is het hoofdstuk wat telkens weer gaat over dat beeld van de schaapskudde. En daar gaat de Heer Jezus ook hier weer op voort. Hij geeft onderwijs om aan te geven om welke reden de schapen nou veilig zijn bij hem. En weer kom je dan die volgorde tegen in vers 27. Mijn schapen horen mijn stem. Die schapen luisteren dus naar de stem van Jezus. En je vraagt je af waarom dan? Je zou zeggen, nou, ze kennen die stem. Ze kennen die stem uit duizenden, maar dat staat er niet. Er staat, en ik ken hen. Is dat niet apart? Niet, we luisteren naar hem omdat we zijn stem herkennen. Nee, die Jezus zegt, de diepste reden is dit geheim. We luisteren naar hem omdat we door hem gekend zijn. Hij kent ons. Hij stierf voor ons. En daarom luisteren we naar hem. En daarom volgen we hem. En dan verzekert hij ons ervan, je bent veilig bij mij. Waarom? Ik zelf hou je vast. Je bent in mijn hand. Je zal in eeuwigheid niet verloren gaan, want niemand kan je uit mijn hand rukken. Weer die volgorde, hè? Roeping, ze luisteren naar zijn stem, gehoorzaam zijn aan de roeping en dan komt de verkiezing. Als verzekering van de veiligheid bij Christus. Niemand kan je uit zijn hand rukken. Daar staat hij zelf voor in. Hij niet alleen, daar staat zijn Vader voor in, zegt hij. Want de Vader, die heeft je aan de Zoon gegeven. En wie is er meer dan de Vader? Hij is de Almachtige. En daarom kan niemand je uit de hand van de Vader en van de Zoon rukken. Wij gaan met elkaar zingen van Psalm 65, het tweede vers. 65, vers 2. Het is opmerkelijk, hè? Overal in de Bijbel kom je die volgorde weer tegen, Gods volgorde. Zo ervaren wij het, we worden geroepen tot Christus. Hij verzoent en zuivert al onze ongerechtigheden. En dan zing je het uit, welzalig die gij hebt verkoren, dat ik ben uitgekozen om tot u te mogen komen. En zo mogen we met die lofzang in ons hart heen gaan. Ga dan heen, in vrede. Laten we samen danken en bidden. Getrouwe God en Vader, wij loven en wij prijzen u om uw grote naam. Om uw naam die zegt, die spreekt van genade, die spreekt van trouw, die spreekt van liefde. En vanmorgen ook gehoord, die spreekt van veiligheid. Want, Heere, als u ook er maar eentje uit uw hand zou laten vallen, dan zou dat voor ons erg zijn. Maar voor u nog veel erger, want dan bent u uw naam kwijt. Nee, Heere, zo mogen we het belijden en weten, dat al wat de Vader u gegeven heeft, dat niemand het uit uw hand kan rukken. En daarom is het zo heerlijk om dat te zingen, Vader, dat we welzalig mogen prijzen, gelukkig mogen prijzen, die u uit het aardse gedruis uw heilstem, uw evangelie deed horen en deed wonen in uw huis. Heere, zo mogen we u danken voor alles wat u ons gaf. En dat is te veel om op te noemen. En we bidden u, Heere, als we vanavond nogmaals tot uw huis gaan, om daar u te danken voor al wat u gaf. En ook weer verder bevestigd en verzekerd te worden op de levensreis. Dat u ons dan ook weer gedenkt. Dat u naar ons omziet. En dat zal u toch ook doen. Geef ons zo nog verder een rijk gezegende zondag. En breng ons vanavond hier. Ook diegenen die hier vanochtend niet konden zijn, om wat voor reden dan ook, dat ze vanavond in de gelegenheid zullen zijn om uw grote naam te belijden aan uw tafel. Dat bidden we en dat danken we u. In Jezus' naam. Amen. Onze slotzang is Psalm 68, vers 10. Gelooft zij God met diepst ontzag. 68, vers 10. Gemeente, bewaar het woord en ga heen in vrede onder de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.